Goed, de tweede lezing. Zoals gezegd gaan we daarin wat meer toespitsen op de praktijk van ons leven. Dus we gaan niet heel nadrukkelijk meer in op de Bijbelteksten die zojuist gelezen zijn. Maar we spitsen het vanuit die eerste twee teksten vanuit de bergreden en vanuit 1 Timotheus 6 toe op de concrete omgang met geld en goed. Want dat mochten we horen in de eerste lezing. Dat het koninkrijk van God. En dat de godsvrucht op de eerste plaats mag staan in ons leven. En dan is vervolgens de vraag, wat betekent dat concreet nu voor ons vandaag? Hoe kunnen wij in die heilige onbezorgdheid en tegelijk in die alertheid dat het een bron van kwaad kan zijn, geldzucht, hoe kunnen we in onze tijd ons leven leiden? Nou, ik ga proberen een aantal praktische handreikingen te geven aan u, aan jou. Het is een zoektocht hoor, zeg ik. Dus zometeen gaan we ook met elkaar in gesprek. Ik hoop dat we elkaar ook kunnen helpen. Ik voel me zeker geen kenner op dit terrein. Maar hopelijk mag het ons helpen om ons bewuster te maken van hoe we in ons leven met deze zaken omgaan. Drie stappen die ook opnieuw op de handout staan vermeld. Dus die kunt u bijhouden. Een eerste stap, hoe kunnen wij in de praktijk leven van genoeg is genoeg? Een eerste stap is bewustwording. Dat geldt op heel veel terreinen in ons leven. Dat het begint, dat het goed is om je van iets bewust te worden. Van gedrag, van handelen, van hoe je met dingen omgaat. Een voorbeeld, als je bijvoorbeeld snel boos wordt, als een ander vervelend tegen je doet of een opmerking maakt die net niet fijn bij je binnenkomt. Als je dan snel boos wordt, dan kan het helpen om bijvoorbeeld dat gedrag, die boosheid eens onder de loep te nemen, van dichterbij te bekijken, van wat gebeurt er dan in mij dat ik die emotie onmiddellijk krijg en waar komen die gevoelens vandaan. En is het misschien mogelijk om van zo'n reflex af te komen of om op een andere manier te reageren als mij iets vervelends overkomt? Dan word je je bewust van je emotie van boosheid en kan je daar op een goede manier mee omgaan. Nou, bewustwording, dat kan dus helpen om een goede kant op te gaan in je leven. Ik zou denken, zo ongeveer werkt het ook bij geld en goed in ons leven. Stap 1 is bewustwording. Ik denk, wij hebben een vermoeden van, we gaan ongeveer zo met ons geld en goed om. En de een is er misschien tevredener over dan de ander. Maar mijn eerste punt is, als je dat goed onder de loep neemt, dan kan je misschien meer ontdekken dan je in eerste instantie zelf zou denken. Neem bijvoorbeeld je geldbesteding. Je kan van jezelf het gevoel hebben van, nou, ik heb wel aardig helder hoe ik mijn geld uitgeef. Maar het zou denk ik heel zinvol zijn en helpend om gewoon eens bijvoorbeeld 1 maand bij te houden wat je nu echt daadwerkelijk binnenkrijgt en wat er uitgaat. Natuurlijk een heel groot deel is vaste lasten in ons leven en daar heb je ook niet zo heel veel over te vertellen. Maar toen ik dat bij mezelf eens een keer deed, ontdekte ik dat ik heel wat euro's investeerde in krantenabonnementen, tijdschriften, boeken, theologische lectuur ook. Ik besteedde er zoveel aan zelfs, dat ik het eigenlijk niet eens allemaal aangelezen kreeg. Dus het was veel meer dan ik kon verwerken in mijn leven. En dat lijkt misschien even simpel, maar dat gaf me toch ook wel weer te denken van wat gebeurt hier eigenlijk? Waarom doe ik dat? En kan ik er niet verstandiger mee omgaan. Nou, als u bij uzelf een tijdje je inkomsten- en uitgavenpatroon zou bijhouden, dan ontdek je misschien ineens dingen. Dat je veel meer geld aan kleding of zo uitgeeft dan je van jezelf zou denken. Of aan vakantie misschien. Dat daar verhoudingsgewijs heel veel geld in geïnvesteerd wordt. Of aan zoiets als marktplaats. Wat zomaar telkens terloops even kan oppuppen in je leven, oppoppen. Maar waar ongemerkt misschien heel veel geld in omgaat. En je krijgt ook inzicht in hoeveel je daadwerkelijk schenkt aan goede doelen. Kerk, zending, diaconie, met andere woorden het koninkrijk van God. Zo'n uitslag zegt iets over wie jij bent, over wat je belangrijk vindt, over waar je verlangens liggen. Ik denk dat daar is je geldpatroon een spiegel van en waar je misschien zelfs wel aan verslingerd bent. Zo'n onderzoek kan je uitbreiden. Ik blijf even praktisch. Nou, je spullen of bezit. Waar staat je huis vol mee? Of je tuin? En wat zou je graag nog meer willen hebben als je een stapel reclamefolders doorkijkt? Ik denk, als je dat eerlijk bij jezelf checkt, dan ga je ontdekken dat je heel vaak vanuit schaarste denkt. Economen zeggen dat ook, hè? Wij mensen leven in een tijd waarin dat eigenlijk helemaal niet nodig is, maar we doen het wel, dat we vanuit schaarste denken. En dat wil zeggen, heel eenvoudig, we letten vooral op wat we niet hebben en we letten veel minder op wat we wel hebben. Dus onze aandacht, onze focus gaat heel vaak uit naar wat we graag nog in ons bezit zouden willen krijgen, wat nog toegevoegd moet worden aan onze bezittingen. Schaarste denken, dat gaat heel vaak hand in hand met wat wel genoemd wordt sociaal vergelijken. En dat klinkt misschien ingewikkeld, maar is ook heel eenvoudig. Want dat betekent dat je de vraag steeds stelt, wat hebben anderen wat ik niet heb? Zelf had je misschien nog helemaal niet over een nieuwe iPhone nagedacht. Maar je vriendin heeft er één en ineens begint het ook bij jou te kriebelen. Of als je kinderen op school hebt, of tieners misschien, dan denk je misschien, nou, ze zijn prima gekleed. Maar als je ze naar school brengt, als ze klein zijn en je ziet ze ineens tussen andere kinderen lopen die dat merk kleding aan hebben, of dat, dan gaat er ineens bij jou, wordt er iets aangeraakt. En je wordt aan het denken gezet. En je denkt, moet ik dat ook niet doen? Dus sociaal vergelijken voedt heel vaak ontevredenheid. En schaarste denken voedt ook ontevredenheid. En ik denk de kunst in onze tijd, maar ik denk dat geldt bijbels gezien van het leven van een gelovige. De kunst is dat je leert denken vanuit genoeg, vanuit overvloed, van wat je ontvangt, van wat je juist wel hebt, en dat je niet de vinger legt bij wat je mist of niet hebt. Nou, ik heb geld genoemd, je kan op spullen en bezit en huisinrichting en zo letten. Je kan nog veel verder nadenken over hoe leef ik mijn leven, je reisgedrag, je auto, misschien sportactiviteiten. Als je echt in de spiegel kijkt, hoe jij je banksaldo's beheert, hoe je je geld en goed besteedt, dan kan je best heel veel ontdekken bij jezelf. Hiermee wil ik niet zeggen dat we heel veel verkeerd doen, of heel veel ineens moeten veranderen, maar het werkt bewustwording in de hand. Dus het kan je ogen openen voor blinde vlekken, en het kan wel een begin zijn van verandering. Want ik denk, hoe het onderzoek ook precies uitvalt bij u of bij jou, dat zal bij elk van ons ook wel weer verschillend zijn. Maar ik denk, niemand van ons kan om de conclusie heen dat ons leven vandaag, en dat wordt ons ook wel een beetje opgedrongen, maar je kan er niet omheen, dat ons leven heel erg is gaan draaien om banksaldo, salaris, pensioen, verzekeringen, hypotheken, woonlasten, belastingen en ga zo maar door. Wij leven in een door en door kapitalistisch systeem. En daar kom je niet zomaar 1, 2, 3 uit los. Dat kan zelfs niet eens. Maar het laat wel zien, in zo'n tijd leven we, wat Augustinus ergens zegt, dat wij ons leven heel vaak daarop richten. Ons daarop afstemmen. Op geld en goed. Hij noemt dat ons leven is sterk gericht op het seculum. En seculum is een Latijns woord. En daar bedoelt hij mee het leven hier en nu. Daar ben je helemaal op georiënteerd. Wat bijbels gezien eigenlijk slechts een tussentijd is. Want het belangrijkste en het mooiste komt nog. De eeuwige toekomst. Het koninkrijk van God. En toch focussen wij vaak bijna helemaal op die tussentijd. De tijd tussen zondeval en voleinding. Terwijl je juist als gelovige, Augustinus die zegt, je moet daar met een zekere gereserveerdheid mee omgaan. En je moet verder kijken, want de godsvrucht en het koninkrijk, die zouden daar ver bovenuit moeten gaan. Dus behalve dat we door ons geld en goed in onze kapitalistische tijd heel sterk het nu, die tussentijd, ingetrokken worden, het seculum, moeten we ook beseffen, zeker vandaag, dat geld en goed slecht kunnen zijn. Waar Paulus het over heeft in de Timotheusbrief. Wij zeggen vaak, ja, maar je mag toch ook rijk zijn. En dan weten we Abraham uit de Bijbel tevoorschijn te halen. Abraham was ook rijk. Die had veel bezittingen, veel geld, veel vee en zo. En die zag dat zelfs als een zegen van de Heere God. En daarmee legitimeren we als het ware onze rijkdom vandaag. En ik denk dat is een lijn in de Bijbel. Rijkdom kan een zegen van God zijn. En toch denk ik, als je alles in de Bijbel op een rij zou zetten en je zou de teksten goed wegen en goed in hun verband lezen, dan waarschuwt de Bijbel vaker en nadrukkelijker voor geld en rijkdom dan dat het als een zegen wordt gezien. Zeker in het Nieuwe Testament. Rijkdom en geld hebben een negatieve invloed, laat de Bijbel steeds zien. En juist als christenen in ons rijke Westen moeten we ons daarvan bewust zijn dat achter een voor het oog mooi en luxe leven, dat dat een heel andere achterkant kan hebben. Dat daar zelfs kwaad achter kan schuilgaan. Voorbeelden, je kunt in mooie kleding rondlopen, maar waar komt het vandaan? Welke handen hebben het gemaakt? Kinderhanden? Of handen van moeders die 16 uur per dag in een fabriek werken en niet voor hun kinderen kunnen zorgen? Waar was er sprake van toen kleding werd gemaakt? Je kunt een mooie telefoon hebben, een mooie iPad, maar weet je ook waar de accu's en de batterijen, waar die kobalt gewonnen wordt, die nodig is in die apparaten? Nou, in erbarmelijke omstandigheden in de mijnen van Congo. Je kunt leuke spulletjes kopen bij de Intertoys voor kinderen, voor kleinkinderen, noem allemaal maar op. Maar beseffen we hoe groot de afvalberg van de westerse cultuur aan het worden is? En de plastic soep in de oceanen en hoezeer de grondstoffen van de aarde worden uitgebuit? Ik denk hoe langer hoe meer. Ik ben benieuwd hoe u er tegenaan kijkt straks in het gesprek. Maar achter onze levensstijl, die voor het oog misschien heel welvarend en mooi is, kan soms heel veel kwaad schuilgaan. En misschien wel meer dan we willen zien en dan we in de gaten hebben. Ik krijg steeds meer het gevoel dat we in zo'n stadium aan het komen zijn, dat we er niet meer voor kunnen wegkijken. Kijk, vroeger werd dat al snel misschien een beetje bij de linkse politieke partijen en zo geparkeerd. Dan zeiden ze, want die komen daarvoor op. Maar eigenlijk zouden we als christenen toch daarin moeten voor oplopen. Als de Bijbel ons er zozeer voor waarschuwt dat het kwaad en zonde erin schuil gaat, dan moeten we onze ogen er niet voor sluiten. Ik zou denken, het wordt tijd dat we, ook als het heel concreet over het materialisme gaat vandaag, dat we met onze zonde voor de dag gaan komen. En dat we het gaan belijden tot God. En dat zijn we misschien niet 1, 2, 3 gewend. Maar David zegt in Psalm 32, als je zwijgt, dan kan het juist als een last op je gaan drukken. Dan kan je beenderen, zegt David, die worden dan verouderd. Hè? Fysiek lijkt hij dat bijna te voelen. Die zonde die hij niet benoemt, die hij niet uitspreekt voor Gods aangezicht. Nou, als geldzucht en materialisme een wortel van kwaad is, en als we dat zien gebeuren in onze tijd, in ons leven, moeten we dat dan niet belijden. En David mag juist dan, als hij met zonde voor de dag komt, dan mag hij bevrijding ervaren. Ik maakte mijn zonde aan u bekend. Een heel belangrijke stap. En mijn ongerechtigheid, ik keek er niet voor weg, ik bedekte het niet langer, maar ik kwam ermee voor de dag. Dat wij dat gaan leren met onze persoonlijke hebzucht, met onze collectieve hebzucht, onze concrete zonde benoemen. En misschien ook wel de gevolgen. Uitbuiting van mensen, ruzies in families, smog, plastic soep, milieuproblemen. Zou het God geen pijn doen als hij vanuit de hemel naar deze aarde kijkt? En laten we dat eerlijk belijden. Niet omdat we daarmee alles 1, 2, 3 oplossen. Maar dat we wel nederig worden voor God. Van hemelse Vader, u zorgt voor ons elke dag. En u waarschuwt ons ervoor in de Bijbel. Voor alle risico's. Voordat het de verkeerde kant op gaat. Als je daar je kaarten te veel op gaat zetten. En toch doen we het massaal. Hebben we het gedaan jarenlang. Ons overgegeven aan geld en goed. En hebben we ons geluk er veel te veel in gezocht, in plaats van in u. Nou, zouden we over door kunnen praten ook straks. Bid je daar wel eens voor, ook in je persoonlijk leven. Gebeurt het wel eens in de gemeente waar je toe mag behoren? Zou je dat fijn vinden? Of misschien een beetje vreemd? Dan de derde stap. En dat is de dagelijkse bekering. In de gereformeerde theologie zit heel diep het besef dat bekering niet alleen een eenmalig moment is, zeg maar een flits uit de hemel, een moment waarop je in één keer stilgezet wordt, dat kan. Maar de gereformeerde theologie benadrukt misschien nog wel meer dat de bekering een realiteit is voor elke dag. Elke dag moet je je bekeren. En dan kun je denken aan het leerboekje van de catechismus. Daar komen we dat heel duidelijk zo tegen. De bekering wordt daar omschreven als een proces waarbij je elke dag sterft aan je oude mens. Dus er gaat een streep door jezelf, je eigen ik, door je zonde, door je verkeerde verlangens. Dat moet weggedrukt worden uit je leven. En tegelijk, dat gaat samen op, het is een proces, is bekering opstanding. Christus die in jou opstaat. En jij mag met Christus opstaan in een nieuw leven. Een leven aan zijn hand. Dat is goed om te realiseren. Bekering is iets voor vandaag. En voor morgen. En voor elke dag van je leven. Dan, en daar hebben we soms ook misschien wat weinig oog voor, vertelt het leerboekje dat de bekering tot gevolg heeft dat je ernaar gaat verlangen om goede werken te doen. En dat klinkt misschien een beetje vreemd in een leerboekje uit Heidelberg, een protestantse catechismus. Komt hier via een zijdeur weliswaar het Rooms-Katholieke thema van de goede werken toch weer binnen en krijgt het dan toch weer een plek in de geloofsleer? Nou, ik denk zorgvuldig kijken helpt hier, want In de gereformeerde theologie zijn de goede werken ook belangrijk. Alleen, het verschil met de katholieke, de Rooms-Katholieke kerk is, dat ze in een heel ander kader, in een heel ander perspectief staan. Kijk, goede werken in de Rooms-Katholieke leer, dan betekent het, ik doe mijn best, in de hoop dat ik bij God in een goed blaadje kom te staan. En dat ik straks, als ik eens voor zijn rechterstoel sta, niet te zeer door de mand ga vallen. Dus goede werken als middel om het in orde te maken tussen God en jou. In de Heidelbergse catechismus, de gereformeerde traditie, zijn goede werken heel belangrijk, maar hebben ze een andere plek. Ze zeggen, door het geloof komt het goed tussen God en jou. Dat is de basis. Je houvast is Jezus Christus en zijn lijden en sterven. Maar dan, vanuit die bron van het geloof, mag je goede werken gaan doen en daarna verlangen om God te eren. En dat is het doel van ons leven. Wat Calvijn al steeds benadrukt, God eren als ons grote levensdoel. Nou, als dat zo is, als dat ook zo diep al in onze traditie zit, dan is de vraag, wat zijn goede werken als het gaat om ons geld en goed vandaag en de omgang ermee? Daar zou je heel veel over kunnen zeggen. Ik zou vanmorgen dit willen zeggen tegen u. Vertrekkend vanuit die oproep van de Heer Jezus om heilig onbezorgd te zijn, en vertrekkend vanuit die oproep van Paulus om alert te zijn op geld en goed als bron van kwaad, zou ik denken, wij moeten tegen elkaar zeggen dat we als christenen een eenvoudig, een sober leven leiden. En dan kunnen we heel praktische tips aan elkaar uitwisselen vanmorgen. Eet minder vlees, douche wat korter, zet de verwarming een graadje lager, gebruik minder plastic, reis milieubewust. Zo kan je allemaal dingen noemen die ons kunnen helpen om eenvoudiger, om soberder te leven. Ik denk consumeren, dat dat ook iets is waar we goed over na moeten denken. Pas zag ik een sticker van op een brievenbus. Je kan dan nee als je al die krantjes en zo niet in de brievenbus wil hebben. En nee ja is dan de optie, als ik het goed zeg, dat je wel de krant wil, maar geen reclamefolders, hè? Volgens mij. Dat is de, maar die had als sticker van, wij hoeven geen reclamefolders. En er was een wat vrolijkere sticker en daar stond eronder, want wij hebben genoeg. Dat is eigenlijk heel mooi gezegd. Als je dat kan uitstralen in onze tijd, dat je niet elke week weer gaat zoeken, wat kan ik nu nog eens kopen, wat kan ik er nog bij aanschaffen, maar leven vanuit het genoeg. Zeker in onze tijd, we leven echt in zo'n internettijd, ook bol.com, vandaag besteld, morgen in huis. Dat lijkt superleuk, maar het doet ook iets met ons. Want als het zo makkelijk is om alles in je bezit te krijgen, dan kan het ons meer in de greep gaan krijgen dan we in de gaten moeten hebben. Dus dat komt u minderen, eenvoudig en sober leven als richtsnoer. En wat ik daaraan toe zou willen voegen als slot, zouden wij als christenen niet veel meer moeten gaan nadenken over het oude, maar wel over het zeer bijbelse gebruik van het vasten. Vasten is in het Nieuwe Testament, in het Oude Testament, keer op keer aan de orde. Vasten gaat vaak over voedsel, dat je een maaltijd of meerdere maaltijden aan je voorbij laat gaan. Maar tegenwoordig kan je ook op modernere manieren over vasten nadenken. Dat je een paar dagen geen gebruik maakt van internet, of de andere media langs je heen laat gaan, of dat je geen overvloedige dingen eet, zeg maar, van snoeperijtjes en zo. Zulke soort dingen. Christenen in de wereldwijde kerk zijn vaak veel meer bezig met vasten dan wij hier in het Westen. Dat is ook iets wat ons te denken mag geven. Waarom zijn zij daar vaak zoveel meer mee bezig? En ik denk juist vasten laat iets zien. Dat laat zien dat wij niet helemaal opgaan. In wat Augustinus het seculum noemt. Het hier en nu. Bij alles wat daarbij komt kijken. Maar vasten betekent dat je daar even afstand van neemt. Een dag. Een paar dagen. Waardoor er ruimte komt. In je hoofd al. Je hoeft over heel veel dingen minder na te denken. Ruimte in je agenda ook. Als je daar minder in investeert, blijft er ook tijd over. En vooral ook ruimte in je hart. Waardoor je je juist des te meer kan richten op God, op zijn koninkrijk, op Christus en de godsvrucht. Zodat dat niet uit beeld verdwijnt, maar dat juist de eerste en belangrijkste plaats in je leven behoudt. Nou, misschien heb je het nog nooit gedaan, echt gevast. Sommige christenen doen het in de periode voor Pasen, in de lijdensweken. Maar overweeg het eens. En zou je het niet eens kunnen proberen? Ik hoor vaak christenen die het gaan doen, die krijgen er geen spijt van. Maar de ervaringen achteraf zijn vaak positief. Het is een vorm van je dagelijks bekeren tot God. En juist vanuit het geloof in de Heer Jezus ernaar verlangen om echt met Hem te leven. En het laat zien dat we hier op aarde ook genoeg hebben. Omdat we een hemelse God en Vader hebben die voor ons zorgt. En als je God hebt, dan heb je alles. Dan heb je houvast in de spannende tijden van nu. En zelfs tot in Gods eeuwig koninkrijk. Ik zal het hierbij laten voor nu.
We gaan nu eerst zingen met elkaar en zo dadelijk gaan we verder praten over het onderwerp. Wat dominee Theo ook zojuist nog weer heel praktisch voor ons heeft neergelegd. Wij zingen uit Neem mijn leven, laat het Heer, vers 4, 5 en 6. We zijn nu toe aan de vraagbeantwoording. Ik weet niet of u nog vragen schriftelijk opgeschreven hebt. Dan kunnen we die even ophalen. Zijn er nog briefjes? Oh, u hebt er al één gekregen. Nou, dan kunnen we daar in ieder geval mee beginnen. Oh, kijk, nog één.
Ja, die was ik. U heeft hem gevonden. Ik had een briefje gekregen in de pauze. Ik zat tussen mijn paparazzi te kijken, waar is die gebleven? Maar hij is op de grond gevallen. Dus, maar nu is die weer terecht, dus dat komt goed uit. Dat is inderdaad meer op Bijbels uitlegkundige vraag, zou je dat kunnen noemen. In 1 Timotheus 6 vers 10b. Ik moet hem even erbij zoeken. Daar heeft Paulus het over die wortel van kwaad. Hè? Geldzucht is een wortel van kwaad. En door daarna te verlangen zijn sommigen afgedwaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. En de vraag die dan gesteld wordt is, hoe moeten we dat laatste zinnetje vooral verstaan? Bij dat eerste van afgedwaald van het geloof, dat kunnen we ons wel wat voorstellen. Zeker als je aan die opmerking van Augustinus denkt, hè, die zegt van je hart is altijd ergens op gericht, die heeft een neiging. En in onze tijd kan je hart heel snel gericht raken op het seculum, op het hier en nu. En dat moet ook in zekere zin, we kunnen daar niet aan voorbij gaan, maar het mag nooit de gerichtheid op God en op zijn koninkrijk vervangen. Dus als je te veel met geld en goed in de weer gaat, dan kan je afdwalen van het geloof en wegdwalen bij de godsvrucht vandaan. Maar dan zegt hij daar nog een zinnetje bij, en die hebben zich met smarten doorstoken. En wat wordt daarmee bedoeld? Nou, dat is een goede vraag, waar ik een beetje uit de losse pols op ga reageren. Mijn gedachte hierbij is dat als je veel geld in je beheer hebt, dat je ook in de praktijk maar al te vaak ongelukkig maakt. Rijke mensen zijn niet per se gelukkigere mensen dan arme mensen, maar die kunnen soms ook juist heel veel zorgen hebben om, gaat het goed met mijn geld, beheer ik het allemaal nog op de goede manier en heb ik alles nog onder controle. Dus in die zin kan geld ook een last zijn. Voelt u mee wat ik bedoel? Ik herinner me iemand die zat in het vastgoed en die ging dat enorm voor de wind. Dus voor het oog had hij een leven waar veel mensen bijna jaloers op waren. Die kon echt heel veel doen met geld en goed, totdat die economische crisis uitbrak. In 2009 was dat volgens mij. En juist die vastgoedwereld werd daar heel erg door getroffen. En heel veel geld van hem zat in die projecten die hij over heel de wereld had. En ineens veranderde heel zijn plaatje. En toen merkte hij eens hoeveel zorg heeft dat eigenlijk wel niet. Als je overal geld geïnvesteerd hebt en als de koersen niet gunstig zijn, maar ongunstig, dan lig je er ineens wakker van. En dan zit je ineens met je handen in het haar. Dus zeg maar, de Trump-rijkdom, zoiets. Het lijkt misschien aantrekkelijk of zo. Maar moet je het eigenlijk wel willen hebben? Nou, dat is ook precies, ja. Dat is, en dat kom je helaas ook onder christenen tegen. Dat, de ruzies met erfenissen wordt ook genoemd. Dat is misschien ook zo'n smart. Wat soms ook heel dichtbij zelfs kan komen in christelijke gezinnen en families, dat mensen ineens, als het om geld gaat, toch nog een heel andere kant in zich blijken te hebben. En daar hun hart, hun zinnen op zetten, ten koste soms van vrede in de familie, ten koste van de liefde naar elkaar. Uiterst triest als dat gebeurt. Daar wil iemand bij aansluiten als ik het goed zie. Ja, dat is het wijze woord van Agur, hè? Waar we mee begonnen de morgen. Dat is een heel andere kant. En dat kan ook, dat moeten we ook niet onderschatten. Ook gewoon in Barneveld of in Voorthuizen, dat mensen onder een armoedegrens leven, dat ook dat heel veel zorg kan geven. Je staat nog te kijken hoeveel mensen naar de voedselbank moeten voor eten, of naar kringloopwinkels voor kleding. Omdat ze echt het geld niet hebben. En dat is ook niet iets waar je jaloers op hoeft te zijn. Ja. Dus als je ergens een beetje in het midden zit, dat je er goed van kan leven en nog naar de naaste om kan zien, dan mag je denk ik heel dankbaar zijn. Dat je niet naar de uiterste vervalt. Ja? Zijn hier meer mensen die bij willen aansluiten, opmerkingen willen maken? Er is nog een vraag. De Heere wijst in zijn verbond met Noach op het einde met de wereld, dat deze in vuur zal vergaan. De branden, dat is de branden waarmee ik begon, in Australië zie ik als vingerwijzing hierheen. Het is niet echt een vraag eigenlijk, maar meer een duiding of zo. Hè? Wat gebeurt er? Wil degene die de vraag stelde misschien nog iets ervan zeggen? Oh ja, oh fijn, ja.
Ja. Niet als vader,
nee.
Maar als ons.
Ja.
En
ook het brand
in
de. Ja. Oh ja, ja, ja.
Ja.
Ja. Nou, heel mooi dat u dat zegt. En dat moeten we zeker ter harte nemen, denk ik. We moeten nadenken over wat betekent het voor ons, hè, voor onze levensstijl, voor ons gedrag, als we in een wereld leven waarin zulke dingen gebeuren. En tegelijk voelen we, en daar, dat zegt u denk ik, het zijn ook zulke grootse dingen, dat groeit ons ook boven het hoofd. Hè, van, en daarin is het denk ik iets apocalyptisch, ja, dat de Bijbel zegt, op weg naar de uiteindelijke doorbraak van Gods Koninkrijk zullen er dingen gebeuren die de aarde doen trillen op zijn grondvesten, zeg maar. Die ons mensenlevens door elkaar schudden. En die ons juist aan het denken moeten zetten. Van hier beneden is het uiteindelijk niet. Maar het Koninkrijk van God dat komt. En bereiden we ons daarop voor? Zijn we wakker? Zijn we waakzaam? Hè? De tekenen van de tijd waar Jezus ook op wijst. Die ons mogen en moeten brengen bij die gerichtheid op hem. Dus een heel terechte opmerking, ja. Die is zeker in die milieuspanning ook. De schepping zucht, zegt Paulus ergens. En dat is ook omdat ze onderworpen is aan de machten van het lijden en van het kwaad. Dus daar kunnen wij mensen ook niet met onze levensstijl onmiddellijk allemaal veranderen of zo. Dus er zitten heel veel kanten aan, ja. Bedankt. Nog een vinger, ja. Ja, in Australië bedoelt u, hè? Ja, dat is al. U zegt even, ik zal het herhalen voor de kerktelefoonluisteraars ook. U zegt we mogen ook dankbaar zijn dat er nu regen is in Australië, waardoor de branden minder actief zijn. Ik weet niet eigenlijk helemaal, dat vind ik ook weer het bijzondere aan de media. Ik weet niet hoe u dat ervaart. Dan is dat even enorm groot in de media. En nu zijn we misschien 2-3 weken later en je hoort er eigenlijk niks meer van. Dat je wel eens afvraagt van, zijn die branden nou uit of is het... Nee, oké, okay. Precies, ja. Dat begreep ik ook en dat had je toen ook in de Amazone. Dan gaan de camera's weer ergens anders naartoe, zeg maar. Dus de hype is weer voorbij, maar ondertussen zijn de problemen niet van tafel. Dus we mogen dankbaar zijn voor de regen, maar er is ook nog steeds vuur, hè. Dat is, ja, ja. 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 Een vaccin of zo, hè, ontwikkeld is, ja. U zegt dat virus, dat coronavirus, hè, wat je nu in het nieuws ook weer hoort, dat is ook bijzonder hoe klein wij mensen dan eigenlijk zijn, hè. En dat gaat de wereld over. En we staan eigenlijk machteloos. Ja, dat... Boezemt u dat angst in, zulk nieuws? Ja? Dat, ja. 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 Ja, nou dat zegt u heel mooi, ja, heel mooi. Juist als christen mogen we daarin misschien ook vertrouwen uitstralen, hè? Dat we niet gelijk helemaal van slag zijn als er een virus uitbreekt. En dat niet angst de boventoon gaat voeren, maar dat we geloven ons leven is in Gods hand. In tijden van gezondheid en in tijden van ziekte, wat de catechismus ook zegt. En juist christenen in vroege tijden, als u had het over de pest, hè, noemde u. Dat waren nog veel besmettelijkere ziektes, denk ik, dan zo'n coronavirus. En nog heel andere tijden, wat medische zorg en zo betreft. Maar dat christenen dan soms juist het voortouw namen in de zorg voor zieken. Met gevaar voor eigen leven. Maar dat ze wisten, wij hebben ons leven ligt in hand van God. Die verhalen zijn bekend hoor, uit de vroege kerk. Ook uit de tijd van de reformatie, middeleeuwen. Dat ook vanuit de kloosters, dat de monniken juist in vertrouwen mensen hielpen. Dus dat is heel bijzonder eigenlijk. Ja. Zag ik nog een vinger daar? Ja, bij u. Ja, precies. Dat we uiteindelijk maar zulke kwetsbare mensen met al onze ziekenhuizen en medicijnen en zo. Ja. Ja. Ja, zeker. Dat zou het mooiste zijn. Hè? Dat als alle dingen wat in deze wereld gebeuren daaraan mogen bijdragen. En uiteindelijk een goede uitwerking mogen hebben in mensenlevens. Dat ze dichter bij God komen, bij het geloof. Ja. Ik zag achterin volgens mij ook nog helemaal een vinger al een tijdje van een mevrouw. Ja. Ja, nee, dat is ook, ja, er zitten veel kanten aan, maar dit is ook een heel terechte opmerking, absoluut, ja. En ik kan zelf soms ook zo'n soort nuchterheid hebben, dat ik denk, ik heb wel eens gelezen dat bij een gewone griepgolf in Nederland 800 mensen overlijden. Of rond de 1000? Ja, dat is, of bijvoorbeeld in een warme zomer, zoals afgelopen keer, dat een verhoging geeft in het sterftecijfer. En dat is natuurlijk verdrietig voor de mensen die ermee te maken hebben. Daar wil ik niks van afdoen. Maar ik denk eigenlijk dat dit in dat perspectief bezien een klein griepje is. Wat eigenlijk door de media nu enorm groot wordt gemaakt. Dat is ook heel apart. Die dynamiek van de media is ook iets om scherp op te zijn. Ja. Ja, dat is heel spannend. Van wat zou God hier ook een bedoeling mee hebben? Hè? Met juist China, waar de kerk eigenlijk heel hard groeit, waar veel zendingswerk gebeurt, waar ook zegen op rust, maar waar een overheid tegelijk het christendom aan het beknellen is en elke verwijzing naar het christendom probeert te minimaliseren. Van wil God hier ook niet iets mee duidelijk maken? Hè? Dat, ja. Het echte antwoord kunnen wij mensen denk ik niet geven. Maar we moeten daar wel ontvankelijk voor zijn, denk ik. Ook voor die gedachten. Ja, van wat wil God hiermee zeggen? En welke weg wijst hij? Ook zo'n land als China, maar ook landen eromheen. En ook ons hiermee. Dus dat is ook een waardevolle opmerking. Ja. Ja. Ja, dat is ja, 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 want je hebt daar de drie zelfkerken, dat is dan de toegestane kerk, maar die samenkomsten worden nu allemaal afgelast of ook heel kleinschalig zegt gehouden ter voorkoming van dat virus. En begrijp ik het goed dat zegt dan juist christenen, de echte gelovigen, krijgen daardoor ook meer mogelijkheden. Ja, dat zou heel bijzonder zijn, ja, als dat zo gebeurt. Dus zelfs door zorgen en door kwaad heen kunnen ook weer goede dingen gebeuren. Dat zie je dan. Ja, dat is mooi gezegd. God gaat daar zo bovenuit. En die doet er het zijnde mee. En daar mogen we het van verwachten ook. Zeker. Ja. Ja. Ja, de christenen bidden voor niet-christenen. En de predikanten roepen daar ook toe op. Juist, er is even heel veel paniek is in het land. Die Wuhan-stad zit bijna op slot. Dat is bijna een spookstad aan het worden. Bizar eigenlijk natuurlijk wat er allemaal gebeurt. Dat christenen dan ook weer het voortouw nemen in laten we omzien naar elkaar. En ook bidden voor elkaar. Dat we het nu van God verwachten. Dus dat is ook heel mooi hoe ze hun roeping verstaan, ook in deze tijd. En daar zag ik ook nog een vinger, toch? Of niet? Ja, bij u. Ja. Okay, ja, dat is, het geeft mogelijkheden juist om als christenen elkaar te ontmoeten. En ook als gemeentes, hoe klein ook, maar wel volle kamers bijeen te komen. Heel mooi, ja. Ja. Heeft iemand nog iets over het coronavirus en wat daarmee samenhangt? Dat is... Dan is er een nieuwe vraag ondertussen. Dominee Maarsing zei 40 jaar geleden al dat de grootste bedreiging voor het geloof welvaart is. Moeten we ons daar niet meer van bewust zijn? We zijn rijk en verrijkt geworden en we hebben aan geen ding gebrek. 40 jaar geleden, dat is 1980. Oh ja, ja. Ja, nee, precies. Oh ja, ja. Dat hij al eens zag van beseffen wat er echt aan het gebeuren is. De welvaart, je kan het omarmen en er helemaal in meegaan, maar zie je het risico en de keerzijde ervan. Hè? En nou, heel scherp als dat al zo aangevoeld wordt. Terwijl veel mensen toen nog veel minder hadden dan wij nu, zeg maar. Dus ja. Vinden jullie dat dominees er meer tegen moeten waarschuwen? Niet alleen maar om het af te serveren, maar meer ons moeten helpen om, hoe gaan we onze weg daarin vinden, in geld en goed? En zij hebben ons er niet, misschien bijna onbewust, veel te veel in over, aan overgegeven? Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Nou, bedankt. Dat is een goede aansporing. En nog een vinger.
Ik zie het als een net waarin je steeds meer.
Ja, nou. Nou. Ja. Ja. Ja, dat gebod vat het eigenlijk helemaal samen, waar het vanmorgen over gaat. Dat is heel terecht. U, mevrouw, achterin heeft, en daarna kom ik bij u, ja? Dat, ja. Dan gaat u maar eerst anders, ja, de ouden mogen voor. Ja, precies, precies. Ja. Als, ja, u zegt van zouden we niet veel meer tevreden als wij beseffen dat wij zondige mensen zijn die de dood verdiend hebben, waar Christus zijn leven voor gegeven heeft. Dat we elke boterham is dan echt. Precies, ja. En dan niet iets van jezelf is het dan meer. Maar dan is het iets wat je met open handen, in verwondering, dat is een heel mooi woord. Dat je het zo mag ontvangen, zeker. Maar u voelt denk ik ook mee dat we dat misschien wel aan het kwijtraken zijn vandaag. U voelt denk ik ook wel mee dat we juist dat besef misschien wel erg aan het kwijtraken zijn. Ja. Ja, zeker. Maar zo staan we niet snel in de bakken, denk ik. Als er net onze favoriete broodsoort op is, dat we tevreden naar huis gaan. Want dat geeft niks, want we hebben toch niks verdiend. Snapt u wat ik bedoel? Ja. Oh, sorry. Nee, maar ik probeer te laten zien van hoe moeilijk het in de praktijk is. Als we in de Albert Heijn komen en net wat we willen hebben is er niet, dan is onze eerste reactie tjonge jonge. Terwijl de supermarkt boordevol is en onze kast thuis waarschijnlijk ook uitpuilt. Hè? Dat is het. Ja, ja. Dus dat moet de grondhouding zijn, heel terecht. En u had nog een aanvulling. Ja. Ja. Als ik u goed begrijp, zegt u van zoek het ook niet te ver weg, alles. Waar je vervulling van je verlangens. Maar ook heel dicht bij huis. Het is goed voor jezelf en goed voor de schepping. Je kan inderdaad naar Australië vliegen voor een vakantie. Maar op de Veluwe valt ook nog heel veel moois te zien. Dat is, ja. Maar ook met producten, inderdaad. Want daar heb ik wel wat. Ik heb daar niet heel veel verstand van. Maar het schijnt zo te zijn dat eieren vanuit Barneveld, zeg maar, naar China gaan. En wij kopen in de supermarkt eieren die uit Canada komen. Dus daar wordt heel wat voor vervuild. En schepen varen daarvoor en vliegtuigen. Is toch krom? Dat. Ik zag nog een. De papieren zijn op de was nog wel over de vraag. Ja. Ja, is goed. Ja. Goed, dan gaan nog. De tijd begint te dringen. Ik zie nog twee handen omhoog gaan. Ja, wilt u. Ja, nee, zeker. En dat is het hart, het allerbelangrijkste. En juist als dat ook het hart van je leven is, dan wordt al het andere, komt in een heel ander perspectief te staan. Dus zeker. Ja, bedankt, bedankt. En u had ook nog een vraag, hè, als ik het goed zag. Of? Oh, precies, oké. Is er nog een vraag? We moeten richting de afronding toe. Ja, zeker, zeker. Ja. Ja, dat heeft een heel praktische kant van hoe vul je je dagen in en een heel geestelijke kant. Hè? Wat is het grootste verlangen in jouw leven? Is dat God, de dienst aan hem, de liefde tot hem? En dat mag zich helemaal weerspiegelen in ook in hoe je met de andere dingen omgaat. En er kunnen andere verlangens door verdwijnen in je leven. Ja. En zo, daar wees u me ook nog even op als laatste van. Als Paulus zegt van de godsvrucht is het allerbelangrijkste. Dat het ons uiteindelijk ook niet gaat om gedrag of zo alleen. Maar dat we vooral steeds dit perspectief in het oog. Het gaat er vooral ons om. In onze gereserveerdheid richting geld en goed. Dat de godsvrucht in ons leven bewaard wordt. Hè? Wat in Efeze al onder druk kwam te staan. Van gaat dat goed in mensenlevens naar een volgende generatie toe. Ik denk dat voelen we ook heel sterk in onze tijd. Hoe blijven we bij dit kloppende hart van het evangelie. Dat we echt met de Heer Jezus leven. Echt verlangen naar zijn toekomst. En dat we zo nadenken over hoe we met geld en goed omgaan. En dat het in het goede perspectief komt te staan. Dat het belangrijkste eerst komt. Ook heel concreet. En het andere dat volgt dan wel. En dat komt dan ook wel goed. Hoe we het ook precies in je leven